De kerkraad maakt u nog bekend dat de derde collecte vandaag is bestemd voor de evangelisatie in Gent.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het negende vers van Psalm 68. Gods wagen boven vluchters werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Wij noemden u het negende van 68. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 60 vers 7. Geeft gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. En daarna lezen wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord Openbaringen 9, vers 13 tot en met 21. En Lucas 21, vers 28 tot en met 36. Openbaringen 9, vers 13 tot en met 21 vormen de tekst voor de prediking. En ook wel het begin van Lucas 21, vers 28. Dus we luisteren naar de wet en wij zingen het zevende van Psalm 60 en daarna vindt de schriftlezing plaats.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat de dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
En de zesde engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het gouden altaar dat voor God was, zeggende tot de zesde engel die de bazuin had, ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufrat, en de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en de dag en een maand en een jaar, opdat zij de derde deel der mensen zouden doden. En het getal der heerlegers, de ruiters, was 2 × 10.000, 13.000, en ik hoorde hun getal. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die erop zaten, hebben de vuren en hemelsblauwe en zulverige borstwapenen. En de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen, en uit hun monden ging uit vuur en rook en zulver. Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door de zulver dat uit hun monden uitging. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten zijn de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigden met dezelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen hebben zich niet bekeerd van de werken hun handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen en de gouden en de zilveren en de koperen en de stenen en de houten afgoden die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoerderij en nog van hun dieverijen. Lucas 21 vanaf vers 28 tot 36... En als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, opdat uw verlossing nabij is. En hij zeide tot hem een gelijkenis, ziet de vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En wacht u zelf dat uw harten niet ter enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden deze levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de aarde, op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waak dan ten alle tijden, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des Mensen.
We willen in onze voorbeden gedenken aan de zieken. Allereerst is dat broeder W. Groeneboom, die in Smeetslandse Dijk verblijft voor observatie. Zuster Yvonne de Jong Erbach, die opgenomen is in de oase te Oudorp. Zuster Gerielle Ruysenbaan, met wie het ook wel redelijk goed gaat. En ook Esther Verbaas, die voor een time-out naar Eindhoven is verplaatst. En Noah Anker, daar hebben we een uitslag van gekregen. En dat ze schoon is. En dat strekt uiteraard tot grote dankbaarheid. Dankzegging willen we doen dat Ad en Ria Molenaar Filerius 55 jaar getrouwd zijn. Vorige week waren het dezelfde namen. Maar toen ging het over Henk en Corrie. We waren 50 jaar getrouwd. En dan in het gezin van Arjan en Anne van der Stel, Noordegraaf, is een gezonde zoon geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. dienenswaarde God in de hemel, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, als we tot u naderen als zondige mensenkinderen. En geef ons daar een diep besef van wie u bent in uw grootheid, in uw majesteit, in uw heerlijkheid. Opdat wij ook een besef zouden krijgen in onze kleinheid, in onze nietigheid, in onze zondigheid en afhankelijkheid. Opdat wij zullen beseffen wat wij doen als we met u gaan spreken, o grote God. Maar tegelijkertijd vervul ons ook met het diepe eerbied en verwondering dat we het mogen doen. Dat uw troon de troon der genade genoemd wordt, omdat uw Zoon een weg gebaand heeft tot u. Omdat hij daar als middelaar in het hemels heiligdom dient en dag en nacht het belang van uw kerk behartigt. In het bijzonder ook het belang van de bediening van het heilig evangelie. Wat immers ook een vrucht is van uw profetisch ambt, Heere Jezus. En daarom geeft dat we daar vrijmoedigheid des geloofs aan mogen ontlenen. Omdat u zelf ons uitnodigt om door hem tot God te gaan. En geef dat we dat mogen beoefenen, opdat wij het mogen verstaan. Al wat gij begeren zult, in mijn naam, dat zal ik u doen. En Heere, dan bidden we u allereerst voor de bediening van het woord van deze dag. Niet alleen hier, maar overal waar uw woord verkondigd wordt. Of gij uw gane getrouwe dienstknechten wilt ondersteunen, maar dwalenden terecht wil stellen. Heere, wilt gij opstaan over deze wereld en deze kerken. Heere, ontfermt u zich over ons, maar ook in het bijzonder over onze gemeente. U kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. U weet wie van ons u nog niet vreest en kent. U weet wie van ons nog niet ertoe bereid zijn om Christus te ontvangen op de wolken des hemels, als hij komt om te oordelen de levenden en de doden. U weet wie de bokken zijn. U weet wie de dwaze maagden zijn. En wij bidden u voor hen of gij hen wilt ontwaken, opdat zij u de Heere zouden gaan zoeken en opdat zij bekeerd zouden mogen worden tot de levende God en de genade van Christus tot vergeving van zonden nodig leren krijgen. En Heere, u weet ook wie de uwen zijn, al van eeuwigheid. U weet wat zij nodig hebben en u weet waar ze gelegerd zijn. En wij bidden u, geef dat de prediking van vanmorgen in hun ziel het heimwee zal opwekken naar de wederkomst van Christus. Heere, geef dan dat de liefde opgewekt wordt, want niemand kan die liefde opwekken dan u alleen. En dat uw knecht als een vriend van de bruidegom mag zijn en het uit mag roepen, zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet, opdat ook uw volk en kinderen wakker gemaakt mogen worden, gelijk de wijze maagden, en dat wij ons mogen bereiden om u te ontvangen. Heere, wij bidden u of gij dan met de ganse gemeente wil zijn, dat ook onze kinderen er iets van mogen begrijpen. En geef dat ook onze jonge mensen voelen dat Openbaring een boek is wat gij op een bijzondere wijze aan uw kerk hebt gegeven, zodat uw kerk voorbereid wordt op de dingen die gebeuren en die staan te gebeuren. En wij bidden u of gij ons getrouwmakende genade wil geven, zeker in een tijd waarin veel op de kerk afkomt. Zo dragen we de gemeente aan u op, met al haar noden, en al haar zorgen, maar ook met haar vreugden. En dan bidden we u voor de rouwdragenden in ons midden. Wilt u hen vertroosten? We bidden u voor degenen die gebonden zijn aan huis. Gedenk ze als ze meeluisteren, dat zij ook voelen dat we aan hen denken. Zo bidden we u in het bijzonder voor het broeder Groeneboom. Heere, hij moet samen met zijn vrouw een moeilijke weg gaan. En wij bidden u om draagkracht, om dit alles aan te kunnen, maar bovenal om uw genade. Wilt gij komen, wilt gij met uw Heilige Geest gaan wonen en werken in zijn hart, opdat hij ook als een arme zonder aan de voeten van Christus gebracht mag worden. Heren, we dragen ook de zuster de Jong aan u op. U weet hoe moeilijk het voor haar is, nu ze niet in haar gezin is. En we dragen ook Peter met de kinderen aan u op, of gij ook in deze moeilijke periode hen draagkracht wil geven. En dat ze mogen ervaren dat u ook bij hen en bij haar wilt zijn. Met uw zorg en met uw genade. Heren, wij bidden u dat ook voor zuster Ruysen. Gedenk haar. We danken u dat ze wat opknapt. Geef toch dat dat zo mag gaan. En dat ze spoedig ook weer thuis mag zijn. Om haar man en kind te kunnen verzorgen. We dragen ook Hester aan u op. Die tijdelijk ook in Eindhoven verblijft. Heren, geef toch dat het ook haar goed mag doen. En ook Johan en Gerda, dat zij ook mogen ervaren dat ze even ook wat afstand kunnen nemen zonder afstandelijk te zijn. Want Heere, u weet het hart van een moeder en het hart van een vader, maar ook van de broers en zussen. Wat kan het toch dicht bij haar zijn? Ja, het is dicht bij haar en wij bidden u ook voor haar. Of gij haar wilt gedenken en of gij de duivel op een afstand wil houden. En dat we mogen ervaren dat gij overal boven staat. En dat gij ook aan uw verbond gedenkt. Zo is er grote blijdschap, heren, dat u de gebeden verhoord hebt voor Noa. Wat een wonder dat zij schoon is. Och, heren, u weet, we zijn er verlegen mee. Want wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. En wilt gij in die verlegenheid uw genade geven, opdat de vrucht van de ware dankbaarheid ook gewerkt mag worden in ons aller hart, maar in het bijzonder in het hart ook van Ada en Jacob. Geef, Heere, dat het ook zaligmakend mag werken in hun leven, dat zij mogen zien wie de Heere wil zijn voor een arm en een verloren zondaar. En dat geldt ook voor de kinderen, maar in het bijzonder ook voor Noa zelf, dat zij ook voelt dat gij leeft en dat gij ook haar genadig wil zijn. Heren, wij bidden u, wilt u ook met haar zijn, met het oog op de toekomst, dat ook de ziekte weg zal blijven. Wij hebben dat niet verdiend, maar dat hebt gij verdiend, Heer Jezus. Want er staat in Gods woord dat gij niet alleen onze ongerechtigheden op u hebt genomen, maar ook onze krankheden. Heren, zo mag er ook blijdschap zijn. Wij hadden een Ria Molenaar, die mogen beleven samen met hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, 55 jaar getrouwd te zijn geweest. Wat bent u toch oneindig goed. En wij bidden u of gij ook met hen wil zijn bij het klimmen der jaren. En dat zij ook uw genade mogen ontvangen. O Heere, gedenk ze dan met de familie. En wilt u ook opstaan over het nageslacht, opdat wij de trouw mogen ervaren van die God, die een God is van geslacht tot geslacht. Heren, zo is er ook blijdschap in het gezin van Arjan en Anne. Ze mogen een eersteling ontvangen uit uw hand. Samuel, van de Heere gebeden. O, wat bent u toch goed voor hen. En geef dat ze daarin uw genade mogen proeven en uw langmoedigheid als ze op de kleine Sam mogen zien. En we bidden u, geef toch dat ze vele jaren er getuige van mogen zijn. Het roept immers ook herinneringen op. Gelet op het kind waarnaar het vernoemd is. En wij bidden u of gij daarin ook mogen zien dat gij trouw zijt aan uw verbond en dat gij nog gedenkt aan uw verbond. En wij smeken u of gij ook dit kind een kind van God wil maken. Heere, gedenk ons zo allen tezamen, allen zo met onze eigen gedachten. En met onze eigen zorgen zijn we naar uw huis gegaan. Geef, Heere, dat we mogen ervaren dat uw huis een huis der vertroosting is. En dat we aan het eind van deze dag mogen belijden: het was ons goed om aan deze plaats te zijn geweest. Want de Heere was in ons midden. En dat ongedacht en onverwacht, maar ook onverdiend. En daarom hoor ons in de vergeving van al onze ongerechtigheden om Christus willen. Amen. En dan zingen wij Psalm 3, vers 2 en vers 3. Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En het derde, ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 119 en daarvan vers 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. Het heil aan mij rechtvaardig toegezeid. Ai, wist dan toch de tranen van mijn wangen. Doe bij uw knecht naar uw goedgunstigheid, leer mij uw wet. Dan zal ik troost ontvangen. Wij noemden nu Psalm 119, vers 62. Gemeente, hoe staat het erbij? Bij de verwachting, het uitzien naar de toekomst des Heren, hoe staat het erbij? Kijken we uit naar de komst van Hem? Leeft het in ons hart, waarmee het boek Openbaringen eindigt, en de geest en de bruid zeggen: kom, ja, kom, Heere Jezus, kom haastig. Nee, dat is geen afwachtende houding. In de zin van, ik zie wel wat er komt. Maar dat is een verwachtende houding. Het uitzien. Dat is toch zo, wanneer je je voorbereidt op een trouwdag, dat je dan uitkijkt naar die datum. Ik weet nog wel dat wij verkering hadden. Mijn eerste vrouw en ik. En ik kwam een keer op de kamer van mijn meisje en toen zag ik dat zij een wit vel papier had opgeprikt met allemaal streepjes. Ik zeg, wat heb je nou toch gedaan? Nou, zegt ze, dan kan ik elke dag een streepje doorkrassen om dichter bij de trouwdag te komen. Staat het erbij? Maar wij zijn maagden, 10 maagden, moeten Gods knechten niet veel meer roepen: ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dat is het doel ook van die bazuinen, waar we van gehoord hebben. Dat er een ontwaken komt, ook bij de dwaze maagd. Dat je betijds wakker wordt. En dat je zegt, ja, is er dat eigenlijk wel bij mij? Dat is er niet. Wat niet? De olie. De olie der liefde. Want het is geen passieve houding, dat wachten op de hemelse bruidegom, maar dat is een liefdeshouding. Dat is dat je vanuit de liefde gedrongen wordt om hem te mogen zien in al zijn heerlijkheid. Nee, dat is geen passieve houding, dat is de houding der liefde, maar ook de houding des geloofs. Omdat je gelooft, het woord, zie, ik kom. Ik zal wederkomen. En ik zal u tot mij nemen. Opdat gij ook zult zijn waar ik ben. Zie, ik kom. Dat is ook een houding van hoop. Te midden van alle strijd, hoop. Op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. En daarom elke bazuin is tegelijkertijd ook een roep. Een roep om zijn komst. Ook als wij vanmorgen luisteren naar de 6e bazuin. Het blazen van de 6e bazuin. En dan staan we stil bij een 3-tal gedachten. Allereerst bij een aangrijpend gebeuren. En ten tweede bij een ontzettende reactie. En ten derde een troostvolle boodschap. Dus het blazen van de zesde bazuin, een aangrijpend gebeuren, een ontzettende reactie en een troostvolle boodschap. En bij onze laatste gedachte willen we dan Lucas 21 betrekken. Gemeente, we hebben tot nu toe gehoord dat in het hemelsheiligdom die dienaar, dat is Christus zelf, daar werkzaam is door de gebeden der heiligen te nemen en die te mengen met het reukwerk van zijn verdiensten en op te laten klimmen voor het aangezicht van zijn vader. En dat zijn vader antwoord geeft door het vuur te werpen op de aarde. En de zeven engelen staan klaar met de zeven bazuinen. En vorige week, of vorige keer, hebben wij gehoord van de vijf eerste bazuinen. En nu het zesde. De zesde engel. De zesde bazuin. En die zes bazuinen die geven aan dat wij leven in de genadetijd. Jongens en meisjes. Gods knechten moeten die bazuinen ook laten horen via de verkondiging van het woord. En elke keer als je het geluid hoort van zo'n bazuin, dan is dat om je wakker te schudden en dat je de Heere gaat zoeken voordat het te laat is. Dan is dat ook een teken dat de Heere nog niet met je afgerekend heeft, maar dat je nog mag leven in dat liefelijke heden der genade. Om tot bekering te komen. Dat zullen wij ook horen vanuit onze tekst. En kom dan, laten we dan eens luisteren naar de zesde bazuin. Wij lezen in vers 14 en 15 dat de zesde engel een opdracht krijgt als hij die bazuin laat horen. En hij hoort die opdracht vanuit een stem. We kunnen dat lezen in vers 13. En de zesde engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het gouden altaar dat voor God was. Dat is dat gouden reukofferaltaar dat in de hemel staat met vier hoeken, vier hoornen. En dan komt er een stem bij dat gouden reukofferaltaar vandaan. En dat is de stem van die dienaar in het hemelsheiligdom. Dat is de stem van de Heer Jezus. En die stem die geeft een opdracht aan die zesde engel die zijn bazuin heeft laten horen. Ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. Leest u maar mee, gemeente. Dat luistert het makkelijkste. Wie zijn die vier engelen die hier losgelaten worden? Zijn dat dezelfde engelen als uit Openbaringen 7 vers 1? Nee, gemeente, daar ga ik niet uitgebreid op in. Dat hebben wij gehoord. Want die vier engelen uit Openbaringen 7, dat waren vier goede engelen. Maar het gaat hier over engelen, jongens en meisjes, die vastzitten. Die zitten in een gevangenis. Dat blijkt uit dat woordje, die gebonden zijn. Het gaat hier dus over vier boze engelen. Jullie weten, kinderen, er zijn goede engelen en boze engelen. En dat zijn de engelen van de duivel. En u zegt Christus dat die vier engelen van de duivel losgelaten moeten worden. Waar zitten ze vast? Ze zitten vast bij de grote rivier de Eufraat. De Eufraat, u weet waar dat ligt in het Midden-Oosten. En dat is in het Oude Testament altijd het beeld van de grens waar het kwade vandaan komt. En zo moeten we dit ook lezen. Dus die vier boze engelen die worden losgelaten. En dan lezen we verder in vers 15. En de vier engelen zijn ontbonden geworden welke bereid waren tegen de uren, de dag, de maand en het jaar. opdat zij een derde deel der mensen zouden doden. En dat betekent dit, gemeente, dat het te maken heeft met Gods tijd. Juist omdat het zo gedetailleerd wordt aangegeven, uur, dag, maand en jaar. En daarmee laat de Heer zien dat hij alles in zijn hand heeft. Het boek Openbaringen is dan ook een boek wat absoluut niet de bedoeling heeft, gemeente, om ons in paniek te brengen. Het boek heeft juist de bedoeling dat wij moeten letten, met eerbied gesproken, op de klok van God. Dat God zelf alles precies heeft geprogrammeerd. En ook dit verschrikkelijke, ontzaggelijke moment. Als die boze engelen losgelaten worden. En wat ziet Johannes dan? Dan ziet hij een heel groot leger opkomen. Dat had hij ook al gezien bij de 5 bazuinen. Dat weten jullie misschien nog wel, jongens en meisjes. Die soldaten, die leken op sprinkhanen met schorpioenen staarten. Maar dit leger, dat ziet er eigenlijk nog verschrikkelijker uit. Het leger heeft een ontzettend groot getal. Staat in vers 16, 2 × 10.000 der 10.000. Als je dat uitrekent, dan is het een leger van 200 miljoen soldaten. Dat is wat. 200 miljoen soldaten komen op de been. En die soldaten die lijken op paarden. Dat kun je je wel voorstellen. En die paarden die hebben koppen als leeuwen. En hun staarten zijn slangen. En aan het eind van die staart bevindt zich een slangenkop. En je ziet het voor je, niet waar, kinderen? En zij draven door deze wereld. En ze hebben hele opvallende kleuren. Want zij dragen harnassen. Vurige, hemelsblauwe, zilververvige harnassen. Dus hele felle kleuren. Zodat ze opvallen. Levensbedreigende kleuren, zou je kunnen zeggen. En kijk eens naar de bek van die leeuwenkop. Want uit die bek komen kwade dampen voort. Vuur, rook en zilver, levensbedreigende dampen, waarmee zij mensen doden. En kijk eens naar de staart van die soldaten. Daar zie je de kop van een giftige slang, waarmee zij dodelijke bijten kunnen aanbrengen, beten aan kunnen brengen. Je zou kunnen zeggen, het zijn net vlammenwerpers. En ook uit de bek van die leeuwen, ze spuiten dood en verderf op de aarde. En dan moet je je maar eens indenken aan het aantal bewoners van Barendrecht. Als een derde deel van de bewoners van Barendrecht getroffen zou worden. Of een derde deel van onze gemeente. Een derde deel van Rotterdam, van Nederland. Een derde deel van de mensheid. En u kunt wel begrijpen, daar is over nagedacht door de uitleggers. Die hebben ook geprobeerd om dat concreet in te vullen. Onze kanttekeningen bijvoorbeeld, die denken in hun tijd aan de bedreiging van de Turken. De Turken die opkwamen als een islamitische macht, die Noord-Afrika overspoelden en Europa bedreigden en velen hebben gedood. Het is een duivelse macht, een islamitische, demonische macht die toen de tijd over Europa ging en Afrika ging en grote delen daarvan veroverd hebben. We kunnen ook denken aan andere machten die wat recenter zijn geweest. Ik heb zomaar eventjes wat nagedacht over wanneer zijn er heel veel mensen gesneuveld. Bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog zijn er 8,5 miljoen mensen gesneuveld. In de Tweede Wereldoorlog 55 miljoen mensen. En na de Tweede Wereldoorlog onder Stalin ook nog weer 20 miljoen mensen. En ik las dat onder Mao Zedong het Rode Leger er 70 miljoen Chinezen zijn vermoord. Dat zijn massale slachtingen geweest. Dus daarom, wanneer hier staat een derde van de wereld, dan is dat realistisch gemeente, dat er dus rampen plaatsvinden waarbij grote massa's mensen om het leven komen. En als je dan nagaat dat dat onder de leiding is van die vier boze engelen, dus van vier demonische machten, en je gaat even na bijvoorbeeld het nazisme, dan zeg je, was dat niet een demonische macht die daarachter schuil ging? En ik denk ook aan wat vorig jaar gebeurd is. Natuurlijk is dat nu alweer wat minder, maar de terreuraanslagen. Grote massa's mensen die vermoord werden, koelbloedig vermoord werden. Maar dan moeten wij wel direct erbij zeggen, als een oordeel Gods. Want het is wel een bazuin die klinkt. En zo zal in alle eeuwen weer opnieuw een bedreiging de kop opsteken, zodat de mensheid eraan herinnerd wordt, zie, hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Ook onze dagen heeft zo haar bedreiging. En laten we die bedreigingen ook taxeren in het licht van Gods heilig woord en van de wederkomst van Christus. En daarom onze tweede gedachte, gemeente. Want Johannes die gaat namelijk laten zien dat als een derde van de mensheid dan gedood is, wat de reactie is van de twee derde deel van de mensen die dan nog leven. En dan komen we bij vers 20 en 21. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen. Dat zij niet zouden aanbidden de duivelen en de gouden en zilveren en koperen en stenen en houten afgoden, die nog zien kunnen, nog horen kunnen, nog wandelen kunnen. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen en van hun venijngevingen en van hun hoererij en van hun dieverijen. Bent u ook benieuwd wat de reactie is van de mensheid? Bent u ook benieuwd naar uw eigen reactie? Ook jij, mijn jongen, mijn meisje, hoe zou je reageren als er een massale slachting zou plaatsvinden? En daar geeft Johannes aparte aandacht aan. En dan is het aangrijpende wat hier staat, dat zij zich niet bekeerden. En daarmee geeft Johannes indirect ook aan wat het doel van die grote rampen is. Namelijk dat de mensheid zich zou bekeren tot de Heer. En daarom, wanneer wij een ramp overleven, dan is dat een teken dat God nog geen einde met je gemaakt heeft, maar een oproep: bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt gij ook sterven? Johannes ziet in zijn visioen die aangrijpende gedachte dat zij zich niet bekeerden, dat zij zich verharden tegen de nadrukkelijke roepstemmen van God en dat zij gewoon weer overgaan tot hun oude leven. En laten we dat ook een beetje dichtbij toepassen. Misschien heb jij ook wel eens wat meegemaakt dat je voelde, het was op het nippertje. Dat auto-ongeluk, weet u wel. Of die ziekte in je leven. En dat je ook wel voelde van, dit is toch duidelijk wel een waarschuwing in mijn leven. En dat toen het voorbij was en je overleefde het, dat je toch weer gewoon je oude leventje oppakte.
En zo moet je dat hier ook zien. En dat zie je ook dikwijls als er rampen plaatsvinden. En alles zakt weer een beetje. En het gewone leven moet weer hersteld worden. En het gewone leven neemt weer zijn voortgang. Dat de mensen ook weer hun oude zonden oppakken. Hun oude zondige leven. En dat wordt hier de afgoderij genoemd. Afgoden. In onze tekst het werk hunner handen. Dus wat ze zelf gemaakt hebben. De kanttekeningen die herinneren hier aan het tweede concilie van Nicea. Dat is een vergadering van de kerk geweest waarin ze gediscussieerd hebben over het aanbidden van het vereren van de iconen en van de beelden in de kerk. En toen heeft de kerk dat gelegitimeerd. De kerk heeft gezegd, ja, sinds dat de Heer Jezus Christus vlees geworden is, heeft God ons laten zien hoe hij eruit ziet. Een verschrikkelijke dwaling natuurlijk. Om dan aan de hand van beelden God te vereren. Maar dat doen wij niet in onze kerk. Maar let op. Wees gewaarschuwd. Want achter een afgodsbeeld gaat een demonische macht schuil. Wij hebben moderne beelden. Beelden, jonge mensen, kun je eigenlijk hiermee duiden. En dan moet je eens antwoord geven op de twee volgende vragen. Wie wil jij zijn? Wie wil jij zijn? En hoe wil jij zijn? Naar wie kijk jij? Wie bewonder jij? En van wie denk je dan in je hart, zo zou ik ook wel willen zijn? Welke voetbalheld is dat? Welke popzanger is dat? Welke politieke grootheid is dat? Welke rijke man, welke knappe vrouw is dat? En vereer je die, koester je die in je hart? Waar ben je aan verknocht? Wat kun je niet missen? Wat neemt al je tijd en al je krachten in beslag? Dat is je afgod. Ten diepste ben je dat zelf. Kijk, en ga je met dat leven voort, ondanks de waarschuwende stemmen? Kom je niet tot bekering? Neem je geen afstand van die afgoderij? Johannes spot ermee. Ze zijn van zilver, ze zijn van goud. Ze zien er heel mooi uit. Maar ze kunnen niet horen, ze kunnen niet zien. Ze kunnen je ten diepste niet echt gelukkig maken. Het is een aanbidden van de duivel. De duivel die niet in zijn eigenlijke hoedanigheid zich laat zien, want hij heeft een verschrikkelijke hoedanigheid. Echt waar, hij lijkt op een vampier. En hij heeft maar één doel, dat is om je ter helle te laten varen. Maar hij komt met een heel vriendelijk gezicht. En daarom denk eens na, wat is mijn afgod? En hoe kan ik weten, dominee, dat ik mij verslinger aan een afgod? Nou, dat zegt Johannes hier ook in dit visioen. Dat kun je weten aan de concrete zonden die ermee gepaard gaan. Daar kun je dat aan weten. En dan noemt hij drie geboden zonder andere geboden uit te sluiten. Hij noemt het zesde gebod, het zevende gebod en het achtste gebod. Hij noemt het zesde gebod. Hij heeft het over doodslagen. Doodslagen. Dat je in je gedachten iemand vermoordt. Onze kanttekeningen wijzen dan op de vervolgingen van Gods kinderen. Dat je een ekel aan Gods kind hebt. Of Gods knecht. Of een ouderling. Iemand die je altijd waarschuwt. En dat je zo'n man of zo'n vrouw maar uit de weg gaat. Doodslagerijen. En ook de zonde tegen het achtste gebod, dieverijen. Onze kanttekeningen zeggen, de berovingen van de christenen die vervolgd werden. Heel concreet. Dat zie je ook in tijden van vervolgingen. Dat de vervolgers echt brutaal zijn en de mensen beroven. En de christenen behandelen als mensen die toch verbannen waren en die toch niet meetelden en toch geen bescherming genoten van de wet en van de overheid. Waar je alles mee kon doen. Daar kon je mee spotten, daar kon je mee sollen, die kon je bestelen. Dieverijen. Maar ook venijngevingen staat er. Onze kanttekeningen die zeggen, je kunt het ook vertalen met toverijen. En er staat een woord in het Grieks dat doet denken aan genotsmiddelen. Verdovende middelen. Zodat je je laat verdoven. Bijvoorbeeld door heel veel alcoholgebruik. Hoe staat het erbij met het drinkgedrag in het midden van de gemeente? Ook onder jullie jongelui. En dan moet je eens nagaan hoe je dan bent als je 3 biertjes op hebt. Nou, 3 biertjes, dominee. En dat je verder gaat drinken. Hoe je dan doet, dan moet je maar eens vragen na afloop van hoe gedroeg ik me gisteravond aan degene die dat niet doet. Nou, je kon wel goed merken dat je onder invloed was. En het gebruik van verdovende middelen, wat helaas ook aanwezig is, niet zo erg veel, maar ook hier en daar, geliefd. Verdovende middelen, dat is een middel van de duivel om iemand eigenlijk in een situatie te brengen dat hij het niet voelt, wat niet voelt, te knepen in zijn geweten. Dat hij niet voelt dat hij sterven moet. Dat hij niet voelt dat hij gezondigd heeft tegen de Heere. En dat hij zo in bed kan duiken. Zonder te bidden, zonder te lezen. Zonder te denken aan zijn arme, onsterfelijke ziel. Zonder te denken aan zijn vrouw, zijn kinderen. Zijn omgeving. Toverij is het van de duivel. En dan hoererij. Er staat in het Grieks een bekend woord wat wij ook wel kennen, porneia. Daar is ons woord porno van afgeleid. Allerlei vormen van seksuele immoraliteit. Dat wij een gedrag vertonen waardoor wij wel weten wat wij met ons lichaam doen. Als wij ons schaars kleden, juist op deze zomerse dagen, dat wij dan niet bedenken wat ik doe als meisje, als vrouw, om zo mijn lichaam te presenteren naar anderen toe. Wat ik doe als jongen, als ik mijn ogen daaraan te kost geef. Allerlei seksuele getinte video's bekijk. Om langzamerhand meegezogen te worden in een net waar je niet meer uit kunt komen. Om je verslaafd eraan te maken. Kijk, en daar wijst hier Johannes op. Dat heeft alles te maken met die afgoderij. Want dan verslinger je je daaraan. Voel je? En je wordt er steeds harder van. Je wordt er steeds ongevoeliger door. Beseffen we dat, gemeente? Jonge mensen, besef je dat? De dominee die kan preken wat hij wil en hij kan het vuur bij wijze van spreken van de preekstoel laten afschieten. Maar dat je er niet onder, of van onder de indruk komt en dat je niet in beweging komt. Maar dat moet wel gewaarschuwd worden. En dat is ook die 6e bazuin. Zodat je wakker geschud wordt, ziet de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Boelinger die schrijft in zijn verklaring bij Openbaringen 9 het volgende, dat is een hartekreet van hem. En die hartekreet, die willen we, daar willen we mee instemmen, gemeente. Hij zegt, de Heere Jezus, beware ons voor de besmetting van de zonde. Daar hebben we de Heere Jezus voor nodig. Die grote dienaar in het heiligdom. Die zijn ambt uitoefent vanuit dat heiligdom. en die zijn ambt uitoefent in het midden der gemeente en in deze wereld door de bediening van het evangelie. Hij beschermt ons. Hij geeft ons zijn genade om bekeerd te worden. En om daadwerkelijk te breken met de besmetting van alle zonden. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente. Een troostvolle gedachte. En dan wil ik naar Lucas 21. We hebben dat samen ook gelezen. Ik heb al eerder deze tekst aangehaald in het kader van het boek Openbaringen. Want dan zegt de Heer Jezus tegen zijn kerk: en als nu deze dingen beginnen te geschieden. En die zijn begonnen, gemeente. Ze zijn begonnen. Zo ziet omhoog. En heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Geen paniek. Nee. Geen onnodige angst oproep. Nee, dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat degenen die nog in de slaap des doods verkeren, dat zij ontwaken. En dat de levende kerk gaat voelen dat het juist de goede kant op gaat. Wanneer deze dingen geschieden. Dat bedoelt de Heer Jezus ook. Als heeft al deze dingen geschieden, hef dan je hoofden omhoog. Nee, een christen is niet iemand die de werkelijkheid niet onder ogen wil zien. Juist wel. Maar die wordt niet geleefd door die werkelijkheid. Die wordt er niet door beheerst. Als het goed is, dan raakt hij er niet door in paniek. Dan is dat juist een teken van de tijd gaat rijpen. Dat mijn hemelse bruidegom komt. De tijd gaat rijpen dat die bruiloft des lams gaat beginnen. Daarom heft uw hoofden opwaarts, zo zegt de Heer Jezus, omdat uw verlossing nabij is. De kanttekeningen schrijven namelijk van vreugde. En van verlangen, omdat uw verlossing van alle kwaad nabij is. Deze dingen kondigen de wederkomst aan van de Heer Jezus. Het enige heilsfeit dat nog plaats moet vinden. En dat is een troost. Onze catechismus zegt heel duidelijk: wat troost u de wederkomst van Christus? Dat is niet een boodschap die angst moet oproepen bij de levende kerk. Maar allen die in beginsel de Heer Jezus lief hebben leren krijgen, die worden opgewekt om uit te zien naar zijn komst. Dat zij erop letten dat te midden van allerlei verschrikkingen de ruiter op het witte paard nog steeds bezig is om jongens en meisjes te bekeren. Horen jullie dat, kinderen? We zijn allemaal zo ontzettend verblijd dat Noah Anker een goede uitslag heeft gekregen, kinderen. Deze ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God, opdat de heerlijkheid van de Zoon van God geopenbaard zal worden. Dat moet nog vervuld worden. Als we verblijd zijn dat deze ziekte nog niet tot de dood is, dan moeten we daar geen punt achter zetten, maar onze knieën buigen en zeggen: Heere, geef toch dat uw heerlijkheid dan geopenbaard mag worden in het midden van de gemeente. In het bijzonder onder jullie jongens en meisjes. Want het is niet voor niets dat het een kind betreft van 7 jaar. Zodat je je jonge knieën gaat buigen en dat je de Heere gaat zoeken. Want willen we werkelijk voorbereid zijn op die tweede komst, dan zal de eerste komst van de Heere Jezus in ons leven van betekenis moeten zijn. En dat weten jullie wel, kinderen, wat die eerste komst is. Die eerste komst, dat is de geboorte van de Heere Jezus. Die eerste komst, dat is kerstfeest. En daar gaat het adventsverlangen aan vooraf. Net zoals dat ook aan de tweede komst het adventsverlangen vooraf gaat. Daar maakt de Heilige Geest plaats voor. Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En laat vanmorgen nou dit de ontdekking zijn. Voor het eerst en bij vernieuwing. Als je moet zeggen, ik heb dat verlangen niet. En hoe komt dat dan? Dat je voor het eerst ook zegt, o Heer, komt dat omdat ik nog niet wederom geboren ben? Dood in zonde en misdaden? Dat ik alleen maar verlang naar mijn vakantie? Dat ik alleen maar verlang naar hele leuke dingen, mooie dingen die misschien nog te wachten zijn? Maar dat ik geen verlangen heb naar de Heere, omdat ik hem niet mis? Omdat ik die trekkende liefde des vaders nog mis, voel je? Als je dat bij jezelf moet constateren, laat dat dan ontdekkend voor je zijn. Dat je zegt, ja, die eerste komst heeft eigenlijk nog nooit echt betekenis voor mij gehad. Midden in de zomer, aan kerst denken, jazeker. Want als dat geen betekenis gaat krijgen in je leven, zal die tweede komst niet gaan leven. Want aan die tweede komst gaat immers de diepe gang van de vernedering van de Heere Jezus vooraf en de gang van zijn verhoging gaat eraan vooraf. De Heere heeft een weg gebaand om een volk voor te bereiden op die tweede komst. Want dat is een volk die in hun leven die eerste komst nodig hebben leren krijgen. Dat zij daarin hebben mogen proeven en smaken de diepte van die woorden. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren gezonden heeft naar deze wereld om mij, arm en verloren zondaar, zalig te maken. Om mij voor te bereiden op de tweede komst. Op die grote dag des Heren. Die grote dag des Heren die immers twee zijden heeft. De ene zijde is de vreugde voor de vromen. De andere zijde, dat is de gerichtsdag voor de goddelozen, gemeente. Hoe is het met het uitzien naar de wederkomst, Kerk des Heren, in ons midden? Dat heb ik ook natuurlijk aan mezelf gevraagd deze week. En voel je zo dat je Gods lieve geest daarin zo nodig hebt? En dat je zegt, o Heere, wilt u mij toch alstublieft dan wakker schudden? Want waar wordt dat ondervonden? Dat wordt ondervonden dicht bij het woord van God. In de tere omgang met de Heere in de binnenkamer. Om te worstelen met het woord. En te luisteren naar de stem van de Heere die daar zegt. Zie, ik kom. Ik kom haastig. Dat adventsleven gegeven wordt. Die werkzaamheden geschonken worden in het hart van de ziel. Om uit te zien naar je liefste. Dat is hij toch, kind des Heeren. Er is toch een tijd in uw leven gekomen dat hij uw ogen opende voor uw afgoden. Die tweede gedachte is u toch niet vreemd, toen de wet in uw leven heel scherp verkondigd werd. En dat de eerste tafel van de wet zo ontdekkend was in uw leven. Uw blinde zielsogen geopend werden wat uw afgod was. Waar u al uw tijd en kracht en energie aan gaf. Waar u al uw liefde aan gaf. En dat toen door die ene druppel van de liefde Gods. Dat bedorven werd. Want dat gaat gebeuren hoor. Als de liefde Gods in je hart wordt uitgestort, dan word je bedorven voor de wereld. Dan ga je het echt roepen, weg wereld, weg schat. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren. En ik wil je waarschuwen. Want hoe langer je in de wereld leeft, hoe meer je jezelf opzadelt met allerlei barricades om bekeerd te worden. Hoe meer vrienden je straks vaarwel moet zeggen. Hoe meer rotzooi je de deur uit moet doen. Je bevindt je soms in een hachelijke situatie. Daarom, kinderen, is het een aansporing om de Heer jong te zoeken. En jong te leren vrezen. Dat je bewaard wordt voor een hoop uitbrekende zonden. Maar Gods kinderen weten dat in hun leven, dat wonder gebeurde. En dat een ander die plaats ging innemen, dat is de levende God. Je mag zingen van hart. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer, hij hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. En hij gaat ook door de oefeningen des geloofs, dat heimwee werken naar God. En ook dat heimwee werken naar de Heere Jezus, naar zijn komst in het hart. Dat eerste adventsleven. Maar ook zijn komst op de wolken des hemels. Dat tweede adventsleven. Door de oefeningen des geloofs komt er een uitzien naar hem toe. Kennen we daar iets van? En laat dat dan ontdekkend voor u zijn. Wanneer je geen vreemdeling bent van het genadeleven, maar u moet zeggen, ik slaap net als de wijze maagden. En ik heb een ontwaken nodig, een nieuw ontwaken nodig door het werk van de Heilige Geest. Dat dan ook de tekenen der tijden u opnieuw weer wakker zouden maken. Dat die liefde weer opgewekt zou worden naar hem toe. Aan die tekenen. Die voorspellen immers een tweede exodus. Die tekenen, die voorspellen van uw verlossing is nabij. Dat zegt de Heer Jezus. Kijk dan eens en ga eens eventjes met mij mee in het huis van die Israëliet. Toen ze die nacht moesten wachten op die verlossing. Nee, dat was niet een afwachten, maar dat was een verwacht. Ze moesten hun reiskleding al aan hebben, jongens en meisjes. En de staf in hun hand. En er werden ongezuurde koeken gebakken. Die je heel snel kon bakken en op kon eten. Alles sprak van, het komt eraan. Nog eventjes. En waar wisten ze zich veilig achter? Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Dat is achter het bloed van het lam. Want dat bloed dat was gestreken op de posten van de deur. En dat is zo belangrijk. Als het gaat om dat wachten op die tweede komst. Dat je daar iets van gaat leren kennen in je leven. Dat je zegt, heb ik leren schuilen met al mijn zonden en ongerechtigheden achter dat bloed des lams? En ken ik iets van dat vreemdelingschap? Ken ik er iets van dat mijn leven gestempeld wordt als iemand die klaar staat om te vertrekken. Zodat een ander aan je vraagt, waar ga je naartoe? Waar is de reis naartoe? Ik zie aan je houding dat je bezig bent om de boel in te pakken. Je bent bezig om te vertrekken en waar ga je naartoe? Stempelt dat ook je leven, wat de dichter van Psalm 119 vers 10 zegt. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Want dat volk gedraagt zich zo. Niet vreemd. Niet eigenaardig. Je doet gewoon je werk. En je gaat ook gewoon om met je collega's. Maar wel als een vreemdeling. Wel als iemand waarvan de wereld zegt, dat doet u zeker niet aan mee. En dat doet u zeker niet. Dat ruiken ze, dat merken ze. En ook als het constant over vakantie gaat in deze dagen, dat je dan toch ook dat gesprek eens op over een andere boeg probeert te gooien. Want je voelt toch, als je werkelijk de Heere vreest, die roeping. Ik moet ze wakker schudden. Ik moet ze waarschuwen. Dat waarschuwende element, dat is zo belangrijk, ook in de prediking gemeente. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Dat is mijn reisgids. Daar mijn ziel omringt door duister heen. Om u te zien. Ter hoge vierschaar treen. Want zij zullen Gods rechtvaardig oordeel billijken gemeen. In de straf van de ongerechtigheid van de zonde. Tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Het is de Heilige Geest, gemeente, die met die bruid zucht en roept. Kom, kom, Heere Jezus. En daarom zoekt de Heer, terwijl hij te vinden is. En roept hem aan, terwijl hij nabij is. En vraag, kind des Heeren, in ons midden, dat je iets mag beleven en beoefenen en beleiden waar ik mee eindig. Wat we lezen in artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Amen.
gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En dan belijden wij voor u dat er aan de ene kant zo'n opzien is. Als het gaat om die dag. Dat we verstaan, enigszins verstaan wat David ook zegt. Ga niet met uw knecht in het gericht. Want niemand zal voor u kunnen bestaan. Heren, dat geldt ook voor degenen die het leven kennen. En daarom smeken we allereerst om verzoening. Om vergeving van al onze ongerechtigheden. Ook van onze luiheid en laksheid. Ingezonkenheid en matheid en lauwheid. En wek ons op, Heren, door de liefde. Trek ons voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, weer uit onze slaap. Opdat er een ontwaken mag komen. En dat we mogen ervaren wat uw woord ook zegt. Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En dat u, o zonne der gerechtigheid, uw schijnsel laat schijnen over ons alle leven. Opdat wij genezing mogen vinden onder uw vleugelen. En dat ook het geestelijke leven zal herleven. Ook onder uw volk en kinderen. Zodat hier ook in Barendrecht er een bruid mag zijn die door u toebereid wordt. Zonder vlek en zonder rimpel. Die u opstaat te wachten om u te ontvangen. O, we smeken van uw Heere, wilt gij toch uit genade daarom de liefde schenken en opwekken voor het eerst of bij vernieuwing. Gedenk ons dan het verdere van deze dag en aanvaard onze dank voor uw hulp in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. De slotzang is Psalm 130. En daarvan het vierde vers, Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Het vierde van 130. Vanmiddag is aan de beurt Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 12 en 13. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere vereffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.